Gemeente, nog een aantal mededelingen namens de kerkraad. Vandaag is er vanmiddagdienst om 14:30. En in deze dienst hoopt dominee K. Visser van Barendrecht voor te gaan. En volgende week zondag hoopt onze eigen predikant dominee Procé weer in ons midden voor te gaan. En er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kassen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Zullen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7. Luisteren we nu met eerbied en aandacht naar de wet van de Heere en zingen aansluitend Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En luisteren nu hoe de Heer Jezus dit samengevat heeft in Marcus 12, vers 29. Het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing van deze morgen is uit het woord van de Heere zoals u dat vindt in Handelingen 16, vers 11 tot en met 26. Dus Handelingen 16, vers 11 tot en met 26. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden, en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatire, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zeide tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen ons zeden die niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis. En geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. De tekst voor deze leespreek is uit Handelingen 16, vers 25. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Voorbeden en dankzegging is gevraagd voor onze broeder Wim Grotenboer. In de achterliggende week is hij heel vervelend met de rolstoel van een trapje gereden. En daarbij liep hij twee gebroken ribben en een klaplong op. En na een nacht in het ziekenhuis mocht hij gelukkig weer naar huis. Het gaat gelukkig nu weer vrij goed, maar hij heeft wel tijd nodig om te herstellen. Het had ook allemaal veel erger kunnen aflopen. En dan zullen we de heren ook danken voor onze eigen predikant, dominee Procee en zijn vrouw. Ze verblijven nu nog in Canada bij de kinderen en mogen daar ook herdenken dat de Heere hen 40 jaar geleden door het huwelijk aan elkaar verbonden heeft. Zullen we met elkaar bidden? Heere almachtige God en trouwe Vader in de Heer Jezus Christus, wij willen u allereerst wel danken dat wij vanmorgen hier in uw huis mogen zijn. We mochten hier ongehinderd naartoe komen. En waarschijnlijk is niemand van ons nageroepen. En stonden de deuren van dit huis open voor ons en mogen we hier in vrijheid naar uw woord gaan horen. Wat een onverdiende zegen is dat. Want heren, als wij goed om ons heen kijken in deze wereld, dan is dat niet vanzelfsprekend. In deze wereld zijn ook plaatsen waar uw woord niet klinkt. Of niet mag klinken. En bovendien zijn er ook heel wat mensen in ons eigen land die helemaal niet opgroeien bij uw woord. Maar Heer, u geeft ons die voorrechten allemaal wel. En dat is niet omdat wij dat waardig zijn. Omdat wij dat verdiend hebben. Want ook vanmorgen hebben wij weer kunnen horen wat uw heilige wet zegt tot ons. En dan moeten wij het ook met de psalmdichter nazingen, ontzondig mij. Want Heere, wij zijn melaats door onze zonde. Heere, wilt u geven dat dat op ons hart mag wegen? Dat we niet zomaar ons leven leven in deze tijd, in deze wereld, naar het goeddunken van ons eigen hart. Maar dat we beseffen dat we leven in uw gunst en dat u het bent die ons leven leidt en die ons leven hier ook op aarde gewild heeft. En heren, dan moeten wij u daarbij belijden dat wij niet aan het doel beantwoorden waarom u hier ons op deze aarde geschapen heeft. Want wij zijn van nature helemaal geen godlovers. Uit onze mond komt van alles en nog wat. Maar zo weinig of helemaal niet woorden u ter ere. Heere, wilt u ons dat vergeven? En wilt u ons dat ook laten zien? Heere, wilt u geven dat wij in het besef mogen gaan leven dat wij hier op deze aarde u moeten leren kennen? En dan willen wij u daarbij danken dat uw woord nog mag klinken vandaag. En dat uw woord ook het zaad der wedergeboorte is. Want heren, wij kunnen wel horen met onze oren. Maar vanuit onszelf slaan wij daar geen acht op. Op wat u tot ons te zeggen heeft. En daarom willen wij u ook vragen of u met uw heilige geest vanmorgen ook in ons midden wilt zijn, want daarvan zijn we zo afhankelijk, van uw aanwezigheid, met uw heilige geest, dat we gaan horen niet alleen met onze oren, maar dat we ook gaan horen met ons hart. Heere, wilt u met uw woord vanmorgen ons leven veranderen, voor het eerst of bij vernieuwing? En Heere, u weet precies hoe dat moet. Wij kunnen u dat en hoeven dat u niet voor te schrijven. Want Heere, u kent ons, u weet precies wie wij zijn en u weet precies wat wij nodig hebben. En zo gaat u met ons allemaal een verschillende weg. Maar Heere, wilt u in ieder geval geven dat er in ons leven plaats komt voor u. Voor de Heere Jezus Christus. Dat wij hem nodig hebben als onze borg. En Heere, wilt u ons vanmorgen ook zicht geven op hem. Heren, wij kunnen met ons eigen menselijke verstand daar niet bij en dat niet zien van nature. Maar heren, wanneer u met uw heilige geest in ons hart werkt, dan zien wij dingen die we anders niet zouden zien. En heren, als we vandaag gaan luisteren naar een woord uit Handelingen, dan zien we dat ook heel duidelijk. En de duivel die begrijpt daar niets van. Dat u dingen laat zien en merken die anderen niet zien in deze wereld. Dat u, ondanks dat het niet zo lijkt, toch boven alle dingen staat en dat u de wereld regeert. En dat u ook bezig bent om uw koninkrijk te bouwen. En Heere, wilt u geven dat dat ook onder ons zo zal zijn. Want Heere, wat zou het vreselijk zijn wanneer wij geen onderdaan zullen zijn van u, wanneer u terugkomt op de wolken. Wanneer wij aan de verkeerde kant staan, wanneer wij bokken genoemd worden en geen schapen. Heere, wilt u daarom werken met uw heilige geest in ons hart, zodat we de werkelijkheid leren zien van ons leven. Dat we ons geluk niet meer langer zoeken in deze wereld. Dat we niet luisteren meer naar de stemmen van deze wereld die helemaal niet de waarheid zijn en die ons dingen verkondigen die geen eeuwigheidswaarde hebben. Maar dat we juist naar uw stem leren luisteren. En dat we naar uw naam luisteren. de naam van de Heer Jezus Christus, die gekomen is naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken. Wat is dat toch een grote en heerlijke boodschap, dat u opzoekt wat verloren is. En Heere, dan kent u ons. En dan weet u ook bij wie het zo is, waar deze dingen zo moeilijk zijn. Die misschien vanmorgen wel naar uw huis zijn gekomen en in zichzelf geen verwachting hadden. Wilt u hen dan verwachting geven? Wilt u geven dat ze het mee mogen gaan zingen met Paulus en Silas, die lofzang die zelfs in de nacht van hun leven klonk? Wilt u geven wanneer wij naar dit huis gekomen zijn, met allerlei zorgen en allerlei moeite, dat we daar ook bovenuit getild worden? En dat we mogen zien dat u boven alle dingen staat. En dat u ook alle dingen wil mede laten werken ten goede, tot onze zaligheid. Maar u weet het ook wanneer we vanmorgen hier naar uw huis gekomen zijn, terwijl we daar eigenlijk geen zin in hadden. Of misschien dat we er geen eens over nagedacht hebben. Wilt u ons dan wakker schudden? En wilt u ons dan laten zien met uw Heilige Geest hoe het er met ons voor staat? En dat het zo niet verder kan. En wilt u ons dan ook laten zien wat u de stokbewaarder liet zien? Dat de zaligheid bij u is voor de grootste der zondaren. Wat is het toch een voorrecht dat wij vanmorgen hier onder uw woord mogen zijn. Uw woord dat ons laat zien wie wij zelf zijn. Maar uw woord wat ook spreekt van genade, van vergeving. Heren, we willen u ook vragen of u wilt zijn met ons als gemeente. Wilt u met ons zijn hier in de kerk, maar wilt u ook met dat deel van de gemeente zijn die hier vanmorgen niet is? Die misschien wel op vakantie zijn, die op andere plaatsen naar de kerk gaan om daar uw woord te horen of misschien wel meeluisteren via de moderne middelen. Wilt u ook hen uw zegen geven? We willen u danken voor de vakantietijd, tijd waarin we niet zozeer meer hoeven meegenomen worden door de waan van deze dag en we wat minder op de klok hoeven te kijken. Wilt u geven dat dat dan ook een gezegende tijd zal zijn? Een tijd waarin we u mogen zoeken. Waarin we ook mogen bezig zijn met de dingen van u en uw koninkrijk. En dat we ook de ware godsdienst mogen beoefenen die hierin ook is gelegen in het bezoeken van weduwen en wezen. Wilt u overal zijn waar uw woord zal klinken op deze zondag, uw opstandingsdag. En wilt u geven dat deze wereld vol mag worden van uw heerlijkheid. Uw heerlijkheid die al te zien is in de natuur, in uw schepping. Waarover we ons ook mogen verwonderen in deze zomertijd. Maar nog meer in de schriftuur. Uw heerlijkheid, uw macht, want u spreekt en het is er, uw gebied en het staat er. We willen u ook vragen of u wilt zijn met onze broeder Wim Grotenboer, die in deze afgelopen week een hele vervelende val meemaakte, waardoor hij zelfs in het ziekenhuis terecht kwam, zo heel ongedacht. En we willen u danken dat het niet veel erger is, maar wilt u hem toch nabij zijn wanneer hij nu tijd nodig heeft om te herstellen? Wilt u hem ook geduld geven? Dat hebben wij van onszelf ook niet, dat hebben we van u nodig. En wilt u geven dat het toch een gezegende tijd zal zijn? Onze broeder moest het al vaker meemaken, dat hij aanliep tegen de beperkingen van zijn lichaam. En ook dat hij vaker rusten moest. En wat is het dan een gezegende tijd wanneer u bij ons bent, wanneer u tot ons spreekt, tot onze ziel. Dat het er niet zozeer om gaat wat de omstandigheden zijn, maar dat het erom gaat dat u bij ons bent. Wilt u dat ook nu weer aan onze broeder laten bemerken. We willen u ook vragen of u wilt zijn met onze eigen herder en leraar, dominee Procé en zijn vrouw, die nu nog in Canada zijn, bij de kinderen. En we willen u danken met hen dat ze ook in deze tijd mogen herdenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. En wat is dat een voorrecht, want dat kan niet iedereen zeggen. Dat is ook een zegen die u gegeven heeft in het leven van onze dominee en zijn vrouw. Wilt u hen de dank ook in het hart geven en wilt u hun dank ook aannemen? En wilt u geven dat het voor hen ook een goede tijd mag zijn in Canada, wanneer ze na zo'n lange tijd weer de kinderen mogen ontmoeten en ook bij de kleinkinderen zijn, ook bij het kleinkind wat in deze afgelopen week geboren is? Heren, wilt u onze herder en leraar nabij zijn? Het is een voorrecht dat wij een dominee, een predikant in ons midden mogen hebben. Want heren, u bent degene die overal waarheen u wilt en wanneer u wilt en tot wie u wilt verkondigers zendt van het evangelie. En wij zijn dat niet waard, maar u heeft het ons gegeven dat uw woord ook aan ons uitgelegd mag worden. En wilt u dan onze dominee ook licht geven over uw woord en inzicht in de schriften. En dat hij weten mag wat de gemeente nodig heeft. En wilt u geven dat wij zijn woorden mogen ontvangen met u in onze gedachten. Dat we het mogen weten dat hij een instrument is in uw handen. Heren, we willen u ook vragen of u wilt zijn met deze wereld waarin wij leven. Een hele verwarrende wereld. Een wereld waar ook van alles aan de hand is. Waar heel veel onrusten zijn. En dan denken we vanmorgen ook aan wat er allemaal in Jeruzalem weer gaande is. Dat de volken tegen elkaar opstaan. Dat er onrust is. Heren, wilt u vrede geven? En wilt u de overwinnaar zijn? En wilt u geven dat uw naam ook erkend zal worden? Ook door het volk van de Joden. U heeft toch de beloften van de Messias aan hen gegeven? Wilt u toch geven dat hun ogen geopend worden, dat het deksel van hun aangezicht wordt afgenomen, dat ze in u hun Messias leren kennen? Wilt u ook zijn met uw verdrukte kerk op deze wereld, ook in Nigeria, waar weer aanslagen zijn geweest door die terreurgroepen? Heren, wilt u uw kerk beschermen en wilt u geven dat zij veilig bewaard worden, ook bij uw woord, dat daar ook geen afval zal zijn van de heiligen? Dat kan ook niet, maar heren, wilt u geven dat hun ogen op u geslagen zijn? En heren, wilt u nog werken ook in de harten van die vrede mensen die dat alles uw kerk aandoen? We zien daar toch ook achter het werk van de Satan die elke keer weer probeert te verbreken en te verstrooien en in de war te brengen en chaos te maken. En heren, dat kan hij vanmorgen ook wel hier in uw huis doen. En wilt u daarom hem verjagen? Hij moet wel naar u luisteren. Want heren, u bent de overwinnaar. U bent degene die het volbracht heeft op het kruis van Golgotha. Toen u het uitriep, het is volbracht. Hij moet er wel naar luisteren. En wilt u vrede geven in ons hart? Dat niets ons kan hinderen om vanmorgen naar uw woord te luisteren. En wilt u ook zijn met diegenen die vanmorgen niet in uw huis kunnen zijn, maar thuis meeluisteren? Die op de kinderen passen of misschien te oud of te ziek of te zwak zijn om naar uw huis te gaan. Heren, wilt u hen ook nabij zijn? Die het moeten ervaren dat hun aardse tabernakel wordt afgebroken. Dat het niet meer zo is zoals het voorheen was. En die het nu steeds meer gaan beseffen dat het nodig is dat ze een borg hebben voor hun ziel. Willen ze geen vreemd God ontmoeten wanneer die dag komt, wanneer ze sterven moeten. Heere, wilt u het woord van vanmorgen nog gebruiken om hun zicht te geven op u? Dat ze leren schuilen achter het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Heere, wilt u dat toch doen? En we mogen dat u toch ook vragen, want u houdt ons dat in uw woord ook voor. En wilt u toch geven dat vandaag op deze dag, uw dag, en nog velen toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig wordt. Dat zal toch ook zijn tot uw eer. Heere, wilt u dat toch doen, ook tot behoud van onze zielen. Dat vragen we niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. We zullen nu gaan zingen uit Psalm 43, vers 3, 4 en 5. En dat is: Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heere welbehagen. Hij doet wel haast uw hels ontdagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. We zullen dat zingen uit Psalm 43, vers 3, 4 en 5. En ondertussen vindt de dienst der offeranden plaats. Thank you. het lezen van deze preek zingen we zonder verdere afkondiging uit Psalm 42, vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Gemeente des Heren, er zijn weinig dingen in deze wereld waar mensen zoveel vragen en zoveel problemen mee hebben als het gaat om de wegen in het leven die God gaat met zijn volk. Niet iedereen heeft daar natuurlijk moeite mee. De wereld spot ermee en haalt zijn schouders op over mensen die zo God volgen. Een God waarvan de wereld zegt, is dat nou een God die mensen kanker geeft, die mensen laat verongelukken, die het in deze wereld laat gaan zoals het gaat? Een ongelovige vindt er een excuus in om zich aan de Here en zijn spreken te onttrekken en die zegt, is die God nou liefde? Is dat nou een God om te dienen? Maar juist hen die de Here in beginsel hebben leren kennen, is het een vraag die sterk op het hart gebonden kan worden en in de ziel kan plagen. Waarom is Gods weg zo en niet anders? Want die wegen van de Here gaan vaak tegen alle logica in. Die wegen van de Here zijn zo in strijd met alles wat wij denken en wat wij begeren en verwachten. En ze zijn in strijd met ons vlees en met ons bloed. Er zitten zoveel bochten in die wegen van God die wij niet kunnen overzien. En er zitten zoveel kronkels in waarvan wij de zin niet kunnen zien en ontdekken. Dat heel vaak de vraag naar boven komt, zijn dat nu de gangen van mijn vorst en heren? Zoals die triomfantelijke Psalm 68 daarvan zingt. De ene keer zuchten we met Asaf, nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht, maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. En de andere keer vragen we met David, Heere, leer mij uw weg en maak mij gewillig om die te gaan. En dan weer twijfelen we met Johannes de Doper. Zijt gij degene die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? Het is vaak allemaal zo moeilijk te accepteren en zo moeilijk op zijn plaats te krijgen. Kijk nu alleen maar in onze tekstgemeente. Daar ontmoeten we Paulus en Silas en die mensen oefenen het heerlijkste ambt uit dat er in deze wereld maar denkbaar is. Verkondiger mogen ze zijn van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En in grote zelfopoffering hebben ze er alles voor over gehad en hebben ze ook in de laatste tijd een kostelijk arbeidsterrein, waar veel vrucht gevonden werd op de prediking, in de steek gelaten. En ze zijn gegaan, niet hun eigen weg, maar het was voor hen volkomen duidelijk dat God hen een andere weg wees. Het heeft al een tijd geduurd en ze hebben al een tijd wat lopen rondkijken. En dan komt er eindelijk een opening voor de evangelieverkondiging in het hart van Lydia. En wordt ze levend gemaakt en met haar gezin toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. En het volgende ogenblik verdagen ze in de gevangenis. Moet dat nu zo? Dat zijn nu die vragen die zomaar midden in je leven kunnen komen en waar we vandaag ook met elkaar over willen nadenken. Maar als we dan over die vragen nadenken, moeten we niet vergeten in welk verband ze hier bij ons in de tekst staan. Onze tekst is immers een woord uit Handelingen 16. En dat is een bijzonder hoofdstuk in dit bijzondere Bijbelboek dat ons laat zien de gang van de Heilige Geest met het evangelie door de wereld. In Handelingen 16 dringt dat evangelie Europa binnen. En de Heere die Europa wil redden, heeft daarmee heel de wereld op het oog. Omdat vanuit Europa dat evangelie over heel de wereld naar alle continenten zal uitwaaien. Gods stoottroepen, zouden we kunnen zeggen, zien we in dit hoofdstuk oprukken in de richting van Rome. Het centrum van de wereld van die dagen. Het Babylon van de eindtijd. En de grote vraag waarom het gaat is, zal aan het einde van de geschiedenis dat Rome, dat Babylon van de eindtijd, pronken als de koning der volken, zoals het genoemd wordt in Openbaringen 18, of zal die grote stad vallen en plaats moeten maken voor dat heerlijke Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en dat gefundeerd is in het bloed van het lam? Daar gaat het om, gemeente. En in die strijd die dat meebrengt, zijn er overwinningen, zoals we zien in de heerlijke geschiedenis van Lydia. Maar in die strijd geldt ook dat er verdrukkingen zijn en tegenstand wordt ondervonden. Dat blijkt hier, en dat zal hoe langer hoe meer het geval blijken te zijn naarmate de geschiedenis naar het einde van de tijd toe gaat. En ook in die nacht zal de Heere zich openbaren als die God die zijn volk sterkt in het strijdperk van dit leven. Als die God die psalmen geeft in de nacht en die zo zijn volk, ook op het moment dat zij de verliezers schijnen te zijn, meer dan overwinnaars doet zijn door hem die hen heeft liefgehad. We willen samen vandaag gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst, die ons spreekt van God loven in de gevangenis. En we ontdekken dat dat ten eerste is overwinning voor Christus, ten tweede vreugde voor de zangers en ten derde een boodschap voor de hoorders. Dus God loven in de gevangenis, we ontdekken dat dat ten eerste is overwinning voor Christus, ten tweede vreugde voor de zangers en ten derde een boodschap voor de hoorders. In het gedeelte van Handelingen 16 dat onze tekst aan onze tekst vooraf gaat, klinkt het over het algemeen heel lieflijk en heel teer, zoals het daartoe gaat. We lezen daar die hele bekende en al vele vertroosthebbende geschiedenis van Lydia, wier hart door de Heere geopend wordt onder de prediking van Paulus. Zodat ze acht gaat geven op hetgeen dat de Heere zegt en zodat ze wordt gebracht tot de kennis en het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar dat is niet het eerste dat in Handelingen 16 gebeurt. Eerst zien we Paulus met zijn gezelschap wat doelloos rondlopen, omdat ze nergens een aanknopingspunt kunnen vinden voor hun boodschap. Er is in Filippi zelfs geen synagoge waar Paulus de naam van de Heer Jezus zou kunnen uitroepen. En terwijl dat het geval is, blijft ook de Satan wat rustig. Want de Satan is een bekwame strateeg. En hij moet het aan de ene kant altijd weer achter de feiten aanlopen en altijd weer inspringen op wat de Heere weer heel verrassend doet. Maar één ding weet hij wel, dat hij geen slapende honden moet wakker maken. En zolang de Heer Jezus ergens zijn kerk niet bouwt, zet de Satan er zijn kapel niet en blaft hij ook niet. Maar als dan die bekering haar huis en plaats heeft gevonden en er dan zo een bruggenhoofd in Europa is gevormd, waarvan dat evangelie door kan stoten naar het hart van dat werelddeel en het centrum dat in Rome gevonden wordt, dan komt de Satan in actie. En hij zendt op het spoor van de evangelieverkondigers, u kent die geschiedenis denk ik wel, die we net gelezen hebben, een slavin die bekend staat in Filippi als iemand met een waarzeggende geest, die ware dingen weet te zeggen. En die slavin loopt achter de evangeliedienaren aan en die loopt daar maar te roepen, deze mannen zijn dienstknechten van de Allerhoogste die ons de weg der zaligheid verkondigen. Nou zegt u, dat is toch prachtig. U zegt, ik hoor u noemen dat dit een list van de Satan is. Maar als je zo kosteloos en ongevraagd reclame krijgt, en dan nog wel van een kant waarvan de wereld van die dagen zegt, dat is een boodschap om rekening mee te houden. Dat is toch mooi? Ja, wacht even, gemeente. Als je de grondtekst leest, dan ontdek je dat die slavin niet vertelt dat ze de weg ter zaligheid verkondigen, maar dat ze een weg ter zaligheid verkondigen. En dat betekent dat het in feite hierop neerkomt, dat deze vrouw zegt, deze mannen, dat zijn compagnons van mij, geen concurrenten hoor. Eigenlijk mensen die hetzelfde doen als dat ik doe. Ik weet een weg ter zaligheid en zij weten er ook eentje. Het komt allemaal op hetzelfde neer. De een die zegt het gaat zus en de ander zegt het gaat zo. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. U kent dat natuurlijk wel. Dat mensen vandaag zeggen we dienen toch allemaal dezelfde God. En er is toch maar één God en daar geloven we allemaal in. Dan denk ik aan een gesprek met een gereformeerde dominee die zich moest bezighouden met een studie over de islam. En die zei, ik kom er hoe langer hoe meer achter dat die God waar het in de islam om gaat, uiteindelijk dezelfde is als de God van het christendom. Het is allemaal hetzelfde. We noemen het wat anders, maar dat is het enige. Je moet niet met dat exclusieve aankomen, dat evangelie van mensen die zeggen dat de enige naam door welke we moeten zalig worden is Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Het is een list van de Satan die in Handelingen 16 probeert een compromis te sluiten met de verkondigers van het evangelie. Alsof hij hetzelfde bedoelt als wat het evangelie ons te zeggen heeft. Gemeente, u moet het maar goed onthouden dat wanneer de duivel vroom wordt, dan moet je het meest voor hem oppassen. Terwijl veel mensen dat niet doorhebben, ook in onze tijd niet, heeft Paulus het terdege door. En Paulus stelt de zaken scherp en hij zegt, mensen, wij verkondigen u niet een weg, wij verkondigen u de persoon van Jezus Christus. En die naam roept hij uit tegenover die list van de Satan. En daar kan de Satan niet tegenop. En de slavin die verliest de boze geest die haar doet waarzeggen. De naam van Jezus Christus, die ene die onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Als het dan zover is gemeten, dan gaat de duivel de zaken ook op scherp stellen. Als listen niet helpen, en dat doet de duivel het liefste, want hij weet ook wel dat je meer vliegen vangt met stroop dan met azijn. Houd dat alstublieft goed in de gaten. Maar als dat niet helpt, dan doet hij het met geweld, zoals we dat zingen met Psalm 72. En dat is inderdaad ook de realiteit, als hen geweld en list bestrijden. En dan gaat het altijd weer op dezelfde manier, al is het met andere woorden. Dan wordt het evangelie staatsgevaarlijk verklaard. En dan worden de dragers van die boodschap verklaard als mensen die normen verkondigen die de zeden bederven. Mensen waarvan je moet zeggen, als ze niet mee willen doen, dan moeten ze maar worden uitgeroeid. En je ziet de tendensen daarvan in Nederland vandaag in die algemene wet gelijke behandeling. Waarin uiteindelijk de normen van het evangelie moeten worden aangepast aan de normen van de mens van de moderne tijd. En waarin mensen die zich bijvoorbeeld vanwege principiële redenen niet laten inenten tegen polio. En dan spreken we ons over dat feit verder niet uit, want daar gaat het vandaag niet om. Maar dat mensen die dat vanwege principiële redenen niet doen, worden beschouwd als een gevaar voor de samenleving. Die je eigenlijk zou moeten aanpakken. En zo zien we dat ook hier, gemeente. Het gevolg is dat Gods knechten onderweg naar de gebedsplaats worden gegrepen en met geweld voor de plaatselijke overheid worden gesleurd. En zonder vorm van proces worden ze gegeeseld. Je krijgt de indruk dat de mensen er plezier in hebben. De kleren worden hen van het lijf gescheurd en ze ontvangen, zegt Lucas, vele slagen. En als je je dan realiseert wat die Romeinse geesel is. Die leren zweep met ijzeren haken, die wordt keer op keer over die naakte ruggen gehaald. En die ruggen worden opengehaald en de stukken vlees worden ervan afgereten. Dan zeg je, het is als een akker die doorploegd wordt met het scherpe mes van de ploeg. En zonder dat er enige verzorging voor hen is, worden ze vervolgens overgeleverd aan de gevangenbewaarder en in opdracht van de overheid in de diepste kerken geworpen. Waarin hun voeten worden ingesloten in het blok, zodat ze niet meer voor of achteruit kunnen, niet meer op of neer, want het moet uit zijn, voorgoed uit zijn. Die voeten die geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie des vredes, die moeten geen stap meer kunnen zetten. Moeten we ons afvragen waarom het allemaal zo fel toegaat? U zegt een beetje minder had het toch ook wel gekund? Dan moeten we goed blijven verstaan wat we in het begin ook al tegen elkaar zeiden. Het gaat hier niet om een strijd om de stad mensenziel. Hoezeer die ene mensenziel de Heere en de duivel veel waard is. Het woord zegt ons immers dat er blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Te midden van al die miljarden mensen. De Heere, de Heilige God in de hemel heeft goddelijke vreugde die zich meedeelt aan heel de hemelbewoning. Als er één zondaar zijn knieën buigt aan de voeten van het kruis van Christus. Maar het gaat in deze geschiedenis uiteindelijk om de wereld. Het gaat om de vraag van wie de wereld zal zijn. of die wereld zal zijn van de keizer in Rome, die we in het begin van de boeken van Lucas al tegenkomen, of dat de wereld zal toebehoren aan het kind van Bethlehem. Wie van de twee zal het winnen? Nou zegt u, dat is hier dan volkomen duidelijk. De Satan die wint. Hier is in ieder geval de wereld van hem en zijn trawanten. Misschien dat u erbij denkt, had Paulus maar een klein beetje toegegeven. Dan had hij verder kunnen gaan. Waarom moet die man dan ook altijd zo verschrikkelijk scherp zijn en die dingen ook zo exclusief stellen? Want nu is hij er helemaal mee vastgelopen. Oh ja? En dan komen we bij onze tekstgemeente. Omtrent der middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. Daar heeft u het vervolg van het werk van Christus, die in dit hoofdstuk onderweg is naar het hart van de wereldstad en naar het bereiken van de wereldheerschappij. Want dit is niet iets wat die mannen zelf gedaan hebben. U moet proberen die twee mannen eens in gedachten voor te stellen, zoals ze daar in die vunzige kerker hebben gezeten, met die rug die opengehaald is door die leren zweep met die ijzeren haken, die aan alle kanten schrijnt door de wonden die niet verzorgd zijn. Bij elke beweging springt er weer ergens een wond open. Moet u ze daar eens zien, hun handen die geboeid zijn, zodat ze niets meer kunnen beginnen. Met hun voeten die vastgesloten zijn in het blok, zodat ze niet meer op of neer kunnen, niet meer links of rechts kunnen. Ze kunnen zich met fatsoen niet meer bewegen. En dat in dat donkere hol daar diep onder de grond. En die vunzige omgeving waar nooit daglicht komt. En waar alleen maar het vocht is van dat diepe onder de grond. En waar elke beweging pijn doet omdat je je schaaft langs de ruwe muur of langs de vloer waarop ze zitten. En dan zingen, lof zingen. Hier begrijpt de duivel ook niets van. En daarom loopt hij ook altijd achter de feiten aan en stoot hij op dit punt altijd weer zijn neus. Omdat hij er eenvoudig niet bij kan dat een mens God zou liefhebben, niet om wat hij van God krijgt, maar om wie God is in zijn leven. Wie God is in de Heere Jezus en in zijn dierbare bloed dat een verzoening is van alle zonden. Hier begrijpt de duivel niets van, zoals hij van Job niets begreep toen hij op het moment in Jobs leven, toen hij dacht dat het van God gewonnen had, toen Job alles in zijn leven moest loslaten en al zijn kinderen in één keer gedood werden en al zijn bezit in één keer werd ontnomen, toen die Job daar op de ashoop zijn hoofd ophief en zijn lofzang ging zingen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Daar begrijpt de duivel niets van. Zoals hij er niets van begrepen heeft toen de martelaren zingend de brandstapel opgingen. Terwijl de duivel dacht, nu zullen ze God wel vloeken. Zoals hij er bij Luther niets van begrepen heeft toen Luther zong van de open hel die hem aangrijnst met alle duizendtallen. En die ondertussen toch zingen kon. Delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Zoals hij er niets van begrepen heeft, en nu komen we wat dichterbij in de geschiedenis. Toen een aantal jaren geleden in het Roemenië, dat toen nog onder het communistische bewind zuchtte, een priester in de loop van een geweer van een communistische legerofficier keek en die tegen hem zei, nu zweer je Jezus af en anders schiet ik je dood. De priester keek hem aan en zei, meneer, geweld is geen wapen tegen godsdienst. Ik heb Christus lief met mijn gehele hart. Daar snapt de duivel niets van, omdat hij niet weet wat liefde is. Omdat hij niets weet van die wondere band die er kan zijn in het leven van een mensenkind tegenover de levende God. Zoals hij er nooit wat van begrijpen zal als een mens het mag zingen, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Het is een overwinning van Christus, wanneer een beproefd en geslagen mensenkind in rouw en in lijden, in moeite en zorgen, in ziekte, smart en verdriet, Als alles wegvalt en als alles bezwijkt, als je het gevoel hebt dat er geen grond meer onder je voeten overblijft, zijn hoofd omhoog gaat heffen en mag zingen van de goede tierenheden des Heren, van de genade van de Heer Jezus Christus. Mag zingen van de Heere die hem een rots is, die hem zijn deel is, zijn enig goed, zijn helper, zijn sterkte, zijn kracht in het strijdperk van het leven. Weet u wat het is, gemeente? Als de duivel ons probeert aan te vallen zoals we in onszelf zijn, zonder die verbinding met de hemelse krachtcentrale, dan heeft hij aan ons een gemakkelijke. Dan kan hij met ons gemakkelijk klaarkomen en ieder kind van de Heere weet dat. En juist in het stuk van de dankbaarheid wordt dat zo krachtig beleden door onze catechismus, als daar staat dat de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten en we in eigen kracht niet één ogenblik staande kunnen blijven. Zo is het ook als je maar één ogenblik door de Heere wordt losgelaten. Als je maar één ogenblik de Heere zelf loslaat en de duivel komt eraan te pas, dan leid je de ene nederlaag naar de andere. Maar met Christus kan de duivel niet klaarkomen, gemeente. Daar heeft hij het van verloren op Golgotha. En daar verliest hij het van elke keer wanneer de Heere Jezus Christus met de krachtige werking van zijn Heilige Geest een zondaar trekt uit de duisternis tot zijn eeuwig koninkrijk. En daar zal de duivel het voorgoed van verliezen, als heel de wereld zich buigen zal aan de voeten van die gekroonde zaligmaker en de lofzang zal opklinken. De koninkrijken der aarde zijn geworden van onze God en zijn gezalfde. Ziet u wel wie in deze geschiedenis de overwinnaar is? Ja, dat is natuurlijk prachtig, zegt u. En ik snap wel, dat is de grond van alles en het geheim van alles. Maar de vraag waar ik toch mee zit, en misschien denkt u dan wel aan uw eigen situatie. Hoe kunnen mensen die in zo'n situatie zitten nu toch zingen? En u denkt dan aan uw eigen situatie, die misschien minder ingrijpend is en die misschien minder satanisch is. Maar u zegt eerlijk, ik ben er echt niet aan toe om vandaag een lofpsalm te zingen, zo van vergeet niet een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. U zegt, als ik eerlijk ben, dan zit ik boordevol vragen. Als ik mijn mond open doe, dan wordt het niet loof de Heere mijn ziel, maar dan wordt het waarom, Heere, vergeet gij mij? Dan worden het bittere klachten, de Heere heeft me vergeten, de Heere heeft me verlaten en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Ja, zegt iemand, als ik mijn mond vandaag open zal doen, dan zult u merken dat er opstand in mijn ziel leeft. Dat ik in mijn binnenste zelfs kwade gedachten van de Heere heb. Dat ik in mijn gedachten met de vuisten omhoog sta en zeg, Heere, hoe kunt u het toelaten? Weet u wat u goed moet blijven zien? Dat Paulus en Silas dit uit zichzelf niet konden. Dat zeggen we nog maar eens heel nadrukkelijk, om niemand in een kramphouding te brengen. Zo van, nu moet ik dit zo nodig blijkbaar. Uit zichzelf konden ze dit niet. Dat blijkt zo prachtig in onze tekst. Deze mensen zijn niet direct gaan zingen. Ze zijn niet zingend de gevangenis binnengemarcheerd. En ze hadden niet in hun programmaboekje staan, als we in de gevangenis komen, dan zullen we eerst eens beginnen met het zingen van een psalmversje. Er staat in onze tekst iets wat geweldig vertroosten kan. En wat kan laten zien dat de Heere ons kent, midden in onze situatie. Omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. Omtrent de middernacht. Als u zich realiseert dat dat gebeuren met die slavin op volle dag heeft plaatsgevonden, en daarom ook dat proces, die geeseling en dat in de gevangenis werpen, dan is er een heel aantal uren verstreken inmiddels. En wat is dat, mensen? Paulus en Silas zijn niet zingend de gevangenis ingegaan. Toen ze de gevangenis inkwamen, toen waren ze denk ik versuft van de pijn. En er zijn hier in de kerk misschien ook wel mensen die weten wat dat is om pijn te hebben. En die weten wanneer een mens pijn heeft, dan neemt dat alles in beslag. Dan denk je nergens meer aan. Dan beheerst die pijn je gedachten. dan ben je tenslotte alleen maar pijn. Dat ziet u misschien wel voor u, als u dat in het verleden heeft meegemaakt. En als ze dan eindelijk wat uit de verdoving ontwaken, waren ze misschien wel verslagen. En in het donker hebben ze misschien wel tegen elkaar gezegd, is dit nu Gods weg? Begrijp je daar nu wat van? Dat het allemaal raadsels voor ze zijn geweest. En dat ze gezegd hebben, hebben we ons dan toch vergist? Was het dan toch geen boodschap van de Heere toen we de Macedonische man zagen roepen, kom over en help ons? Zijn we dan toch een eigen weg gegaan? Gemeente, is dat niet zo? Als een mens de middernacht niet slapen kan en je zit aan alle kanten vast, letterlijk, als Paulus en Silas, en figuurlijk zoals u of jij misschien, dan spoken er zoveel gedachten in je hoofd en dan worden die gedachten in je vermenigvuldigd en dan is de duivel er als de kippen bij om ze aan te wakkeren. Dan maakt hij het tot zelfbeschuldigingen. Je hebt het aan jezelf te danken. Of tot klachten over God. Is dat nu een God om te dienen? Die zo met je handelt. En dat verwijten naar mensen. Als die en die het nu maar zo of zo hadden gedaan. En ondertussen heb je geen rust. En ondertussen heb je geen vrede. En je ligt ter middernacht maar te draaien in je bed. En gelukkig dat je je in elk geval bewegen kan. Maar eigenlijk zo vastgelopen als een muur. Toen was de ommekeer gekomen bij Paulus en Silas. En omtrent de middernacht baden ze. Als u dat in de grondtekst leest, dan is dat niet zomaar een noodkreet geweest, zo van Heere help me. Maar dan staat er eigenlijk, ze waren biddende. Er kwam een gebedshouding. En wanneer je dat weer inleeft, dan zullen ze misschien eerst wel gebeden hebben, o God, voer mij uit mijn gevangenis, ten roem uws naams die heerlijk is. Of waarom ga ik in het zwart vanwege mijn vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartij, dus daar zij de ganse dag tegen me zeggen, waar is toch uw God waarop u bouwde en aan wie u uw zaak vertrouwde? Maar toen is daar in het leven van deze twee in die vunzige kerker het wonder gebeurd. Bidden. Dat is dat een mens op de vleugels van het gebed en het geloof opstijgt tot voor het aangezicht van de Heere en de troon van zijn genade. En toen dat gebeurde en toen ze hun nood in zijn hand mochten leggen, want dat is bidden, toen ze zich mochten laten zakken en zinken in de hand van de Heere en op de armen van de Heere die onder hen waren uitgebreid. Toen ze dachten, nu vallen we in de diepste diepte neer. Toen ze zich in resteloze overgave aan de Heere mochten toevertrouwen. Toen werd de nacht een licht om hen heen. Toen was daar de Heere. En zij mochten hun aangezichten tot hem opheffen en ze mochten voor zijn aangezicht hun harten uitstorten. Ze mochten toen doen wat de psalmdichter zegt. Ik riep tot u, ik zei, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en ere. Zo werd het lied in de gevangenis geboren. De psalm in de nacht, God gaf die. God openbaarde zich. Dat hij inderdaad de God is waarnaar Job getast heeft toen hij hem niet vinden kon. In de duisternis van zijn strijd. En toen hij het uitriep, waar is God die psalmen geeft in de nacht? Paulus en Silas merken hier, de Heere is nabij. De ziel die tot hem vlucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. De Heere kwam daar bij hen en de Heere kende hun pad. En de Heere zag hun lijden en de Heere verzekerde het hun. Nu u moet gaan door het water, de golven zullen u niet overspoelen. En nu u moet gaan door het vuur, de vlam zal u niet aansteken en het vuur zal u niet verbranden. Want ik ben met u, de heilige Israëls, de verlosser, uw heiland. En ze kregen daar in de gevangenis weer zicht op de Heer Jezus Christus, die ook gegeseld was. En door wiens striemen zij genezing hadden ontvangen van al hun zonden. Zicht op de Heer Jezus die ook gevangen genomen was en ook gebonden was. Opdat hij hen zou ontbinden en hen zou stellen in de vrijheid van de kinderen Gods. Biddend gaf de Heilige Geest hen uitzicht op God en zijn genade en zijn almachtige vaderhand. En toen ze zicht kregen op God en zicht kregen op zijn barmhartigheid die zich in de Heer Jezus Christus openbaart, en zicht kregen op dat dierbare bloed van het lam, waardoor hun zonden vergeven waren, en dat wat hen volkomen gegarandeerd had, je bent gekocht en betaald, en je wordt door mij bewaard voor het eeuwige leven, zodat alle dingen in je leven tot je zaligheid dienen moeten. Toen zongen ze Gods lof, gemeente. Toen ze op het geestelijke hoogtepunt waren gekomen, dat ze hun hart, wat hen ook mocht treffen, tot de God des levens hieven. En toen ze het verstonden dat de omstandigheden daar niets toe of af konden doen. Dat ze de Heere zo mochten kennen dat hij hun God wilde zijn. De God van hun leven. Hun rots, hun deel, hun eeuwig goed. Begrijpt u, gemeente? Het was Gods genade dat ze mochten en zo konden zingen. Zo hebben ze dat beleefd. Toen moesten ze ook zingen. Want dat zijn momenten in het leven dat iemand het niet meer zeggen kan. En dat met zingen het hart zich dan beter kan uiten dan dat je dat met 100 woorden kan doen. Wat zongen ze dan eigenlijk in de gevangenis? Misschien wel zo'n oud lied. Zo ik niet had geloofd dat ik in dit leven het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Of die andere psalm, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? De Heere zal uitkomst geven. Wat zijn er dan veel psalmen als Gods volk uit hun diepste nood uitzicht gaat krijgen op de God des levens. Dan is er geen heerlijker liedboek te bedenken dan dat oude liedboek wat God gegeven heeft aan zijn kerk. En waarin die psalmen inhoud en toon geven aan wat er leeft in het binnenste van het hart van Gods volk. Jonge mensen, zie je hoe belangrijk het is om de psalmen te leren? Vaders en moeders, dat mag ik toch ook vragen, hebben uw kinderen iets aan het lied wat ze bij u thuis geleerd hebben? Jonge mensen, waar was je gisteravond en wat voor liederen klonken daar? Als je nu eens in de situatie komt waarin Paulus en Silas waren, heb je dan wat aan die liederen die gisteravond klonken? Misschien hebben ze ook wel iets anders gezongen. Misschien hebben ze het Nieuwtestamentische hooglied des geloofs gezongen, zoals Paulus dat later onder woorden heeft gebracht in Romeinen 8. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen, zo God voor ons is? Wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, honger of naaktheid, of gevaar of het zwaard? Want ik ben verzekerd dat er niets is, zelfs geen gevangenis en zelfs geen dood, dat mij zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. De machtige boodschap van deze tekst is dat in de gevangenis, in de nacht, deze mensen Gods lof zongen. Dan moet toch de vraag komen, kennen we daar wat van in ons leven? Nee, onze geloofsbelijdenis brengt ons vandaag niet in de gevangenis, al weten we niet hoe ver we daar vandaag nog vandaan zitten. Maar er zijn er onder ons toch wel die weten van het lijden deze tegenwoordige wereld. Die wel weten van de beproeving van hun geloof. Die weten van de smart die door hun ziel snijdt en de rouw die doet blijven knagen. Mag ik u vandaag eens vragen, kent u iets van dat lied? Ook in die omstandigheden. De wereld kent dat lied niet. De wereld biedt dan ook geen enkele troost. En een verwereldlijkte kerk kent dat ook niet. Want die leeft bij een nieuwe theologie die niet meer weten wil van een almachtige vaderhand Gods, waaruit we alle dingen ontvangen en waarvan we mogen belijden dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. De moderne theologie van de verwereldlijkte kerk denkt dat wij God ter verantwoording kunnen roepen. Wat een armoedige zaak is dat, met een boodschap zonder enige troost voor verslagen zielen. Het historische geloof kent het ook niet, want dat weet niet hoezeer de Heere te vertrouwen is, omdat het de Heere niet werkelijk persoonlijk kent. Daarom valt het historische geloof ook door de mand wanneer het lijden in het leven komt. Zitten er hier vandaag mensen in de kerk die weten wat het is om een hart biddend voor de Heere uit te storten? Die ervaren hebben dat de bange vragen van hun ziel overgingen in het overgeven van alles in de hand van de Heere? Die de rust ervan hebben leren kennen en de kracht ervan hebben ondervonden, toen ze dat alles uit handen mochten geven en toen ze met alles in hun leven achter de Heere aan mochten komen, niet meer vragend en niet meer klagend. Toen in de nacht die psalm geboren werd, toen ze het mochten gaan belijden, ik weet aan wie ik mij vertrouwen, al wisselen ook dag en nacht. Ach, lieve broeders en zusters, daar kan zo'n geweldige strijd in je leven aan vooraf gaan. Dan moet het inderdaad nog wel eens middernacht voor worden. Maar als de ziel dan op de vleugels van het gebed mag opstijgen en het oog op de Heere gericht wordt en de Heere zijn nabijheid doet ervaren en de Heere zijn aangezicht in vriendelijkheid aan ons doet lichten en de Heere zich aan ons openbaart als die God die zijn eigen lieve zoon niet gespaard heeft, als die God die in de bloedstorting van zijn zoon een fundament heeft gelegd waardoor ik tot God mag naderen, waardoor ik mijn aangezicht tot God mag neerbuigen en mijn klachten mag uitstorten en mijn verdriet mag uitschreien, dan wordt die psalm in de nacht geboren. Gij, Heere, hebt in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Nu zal ik voor uw aangezicht wandelen in de landen der levenden. U prijzen om wie u bent. Ze zongen Gode lofzangen. U begrijpt wel, dat moet geleerd worden. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat ook geleerd wordt. En dat de Heerde dat leren wil. Juist aan zo'n geslagen mensenkind dat aan alle kanten vastzit en er zelf niet meer uit kan komen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld te lezen in een brief van Guido de Bret, een van de opstellers van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Deze brief heeft hij aan zijn vrouw geschreven op de avond voordat hij terechtgesteld werd. En in deze brief neemt hij afscheid van zijn vrouw en kinderen, maar laat daarin ook zien wat het geloof vermag in het licht van al het geweld van de brandstapels en de schavotten. Daar schrijft hij, toen ik gevangen genomen werd, dacht ik bij mezelf, we hebben verkeerd gedaan door met zo'n grote groep tegelijk te lopen. Men heeft ons daarom in het oog gekregen. We hadden nergens moeten stilhouden en onder al zulke overleggingen bleef ik maar gebukt gaan onder mijn gedachten, totdat ik mijn geest hoger opgeheven had, tot de overdenking van de voorzienigheid Gods. Toen begon ik in mijn hart een wonderbare rust te voelen. Ik begon toen te zeggen, mijn God, u heeft mij laten geboren worden op het uur dat u bepaald had. En gedurende heel mijn leven heeft u mij bewaard, zelfs in honderden gevaren waaruit u mij geheel verloste. En als het nu mijn uur gekomen is, dat ik uit dit leven heen moet gaan tot u, dan mogen uw goede wil geschieden. Ik kan uit uw handen niet ontsnappen en als ik kon, dan wilde ik dat niet, omdat het al mijn zaligheid is, mij naar uw wil te schikken. Hoort u dat? Dat zo'n man zo ver kan komen dat hij zegt, ik zou het niet anders meer willen dan aan uw hand geleid te worden, ook als die hand mij zo leidt. En dan gaat de brief verder. Als al deze overwegingen hebben mijn hart gemaakt, zeer vrolijk en opgewekt. En ik smeek je, mijn lieve vrouw en metgezel, om je daar met mij in te verheugen en die goede God te danken voor wat hij heeft gedaan. Want hij doet niets wat niet billijk is en rechtvaardig. Hoort u deze lofzang? Van een man van 45 die graag nog wat had blijven leven om te dienen. Die afscheid moest nemen van zijn jonge vrouw en 5 jonge kinderen. God doet niets wat niet billijk is en rechtvaardig. Als je weet dat de galg al klaar staat en de strop er al hangt, waar je straks je hoofd in moet steken. Wat je einde betekent van je leven op aarde. Hier waren geen klachten meer en geen vragen meer. Alleen nog vreugde. In God verblijd zingen van 's Heeren wegen. begrijpen we nu, jong en oud, om in onze goede en gezonde dagen de Heere te zoeken. Want dit is in kwade dagen de vrucht van het geloof. Dat geloof wat de Heere in goede dagen in je ziel heeft gewerkt. Ja, zegt nu iemand, ik zit nu toch nog met één vraag en daar worstel ik nu al zo lang mee. Waarom handelt de Heere nu zo in het leven van zijn volk? Want juist zulk soort dingen overkomt hen. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, zegt de psalmdichter. Onze tekst geeft daar nu heel duidelijk antwoord op. De Heere doet dat tot verheerlijking van zijn naam. Zou de Heere dat niet mogen doen? De grote pottenbakker met het werk van zijn handen doen wat ter verheerlijking is van zijn naam? Ook als hij zijn eer vindt in onze dood, zoals de Heere dat tegen Petrus zei, dat hij met zijn dood God verheerlijken zou. En nu kijken we nog even naar het slot van onze tekst. En de gevangenen hoorden naar hen. Dat is een hele wonderlijke ervaring geweest. Want in een gevangenis hoor je in de nacht hele andere dingen. Als in de gevangenis mensen niet slapen kunnen, dan hoor je ze vloeken. Dan hoor je ze soms met hun hoofden tegen de muur van hun cel bonzen van radeloosheid. Dan hoor je ze soms schreeuwen van angst. En hier horen we ze zingen van Gods genade en Gods ontferming. Van Gods onpeilbare zondaarsliefde. En in die wereld die boordevol is van zonde en ongerechtigheid, en de haat die juist in de cel zo gevoed kan worden, worden er snaren geraakt. De gevangenen luisteren met aandacht en ze worden zo geboeid door dat lied dat ze straks, wanneer hun boeien springen vanwege de aardbeving, niemand van hen ook maar een poging doet om te ontvluchten. Satan wil de mond van de evangeliedienaren snoeren, maar in die ondergrondse cellen hebben ze veel meer gehoor dan in die bovengrondse situatie vooraf. Als u vraagt wat heeft het uitgewerkt, dan moeten we zeggen dat weten we niet. Belangrijker is er uiteindelijk toch de vraag of er hier te midden van deze gemeente ook van zulke zangers zijn. Mensen die het lied van Gods kinderen mogen zingen. Die iets weten van die vreugde in de Heere. Die er zo'n zin in hebben om de Heere te dienen en die Heere bij anderen aan te prijzen. Mag dit nu zo aan het einde van de preek gevraagd worden? Beproefde in de gemeente, leiders, kruisdragers, rouwdragende, is het uw begeerte dat de Heere in uw lijden verheerlijkt wordt? Dat de naam van de Heere erin verheerlijkt wordt? Dat uw kinderen er iets van zullen zien en dat je vrienden er iets van zouden ontdekken? Dat je buren daardoor de Heere zullen gaan zoeken? Ach, zegt iemand, ik kan er nog niet van zingen. Mag ik dan nog een stap verder met u terug? Een vraag, als u dan maar wel dat gebed kent. Dat uitgaat naar de Heere, dat op de vleugels van het gebed opstijgt tot voor Gods aangezicht. Dan zal de Heere u ook op zijn tijd moed geven en zijn belofte vervullen. Zij zullen zingen van de wegen des Heeren. Ouders in de kerk, horen uw kinderen dit lied? Het is vreselijk als onze kinderen opgroeien bij het lied van de wereld en dat ze dat zelfs ook leren. Want wanneer ze van u leren wat de wereld zingt en niet wat Gods volk zingt, wat moeten ze dan met dat lied beginnen als het er echt op aan gaat komen? Hoe is het bij u thuis? Klinkt ook in onze huiskamers en onze keukens of op de slaapkamers van onze jonge mensen dat lied van de wereld? Die dreunen uit de afgrond, die dreunen van de hel. Of klinkt er in onze gezinnen iets van een u alleen u loven wij, want uw naam is tot onze vreugd nabij. Het lied van de verwondering over de genade van God, over de liefde van God in Christus geopenbaard. Jonge mensen in ons midden, De meeste van jullie groeien op in een situatie waarvan we moeten zeggen, wees er toch alsjeblieft zuinig op. En je hoeft niet zo ver weg om te zien hoe het ook kan. Luister je naar dit lied? Of luister je naar iets anders? Wees nu eens eerlijk. Wat heb je er nu aan en wat koop je er nu voor? Kan je met het lied van de wereld leven en kan je met het lied van de wereld sterven? Als de nacht valt, dan verstomt het lied van de wereld. En als je dan niets anders hebt, dan houd je alleen maar een eeuwige nacht over, zonder lied. Een nacht met alleen nog maar geween en tandengeknars. Zou het nu inderdaad zo zijn dat er ouders hier in de kerk zijn die dat voor hun kinderen zoeken? Dat er hier in de kerk inderdaad jongeren zijn die dat begeren? Wees vandaag nu eens eerlijk. Als er nu iemand zegt, maar we hebben de tijd nog wel en we zijn maar één keer jong, dan zeg ik, Paulus en Silas wisten ook niet dat ze in de gevangenis kwamen toen ze onderweg waren naar de gebedsplaats. Maar ze waren onderweg naar de gebedsplaats. En daardoor leerden ze ook die lofzang toen ze in de gevangenis kwamen. Maar als jij op de weg bent naar iets of iemand anders en het gaat er dan op aankomen, luister toch naar het lied van Gods kinderen. Dat klinkt hier toch nog? Je zal de eerste niet zijn die erdoor geboeid en door bekeerd werd. Het is zo'n gelukkig volk dat psalmen leert zingen in de nacht. Dan gaat de reis soms nog wel door de nacht en dan kan je heus niet altijd zingen. Dat is in deze bedeling nu eenmaal zo. Maar dan maakt de Heere wel zijn werk af en hij zegt, straks zal er geen nacht meer zijn. Dan zal er alleen de lofzang overblijven, terwijl voor de wereld de nacht overblijft. Zonder lied en voor Gods volk het lied overblijft zonder nacht. Daarom nog één keer, heb jij dit lied al geleerd? Er ligt zo'n geweldige kracht in. Er zijn zoveel harde harten geweest die ongebroken bleven onder 1000 preken, maar die gebroken werden door het lied dat zo gezongen werd als de lofzang in de nacht. En daarom, gemeente, zing het maar mee. Al is het onder tranen, al is het met een verstikte stem, zing het maar mee als je het geleerd hebt, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij, die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En als u het nog niet leerde, of wanneer u het vandaag niet kunt zingen, luister dan met alle aandacht naar dit lied, dat zielen bekoren en harten bekeren kan. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht, en mijn hart wat mij ook treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen.
We zullen nog met elkaar danken. Heren, we willen u danken dat wij vanmorgen in uw huis in alle rust mochten luisteren naar uw woord. En in uw woord klonk het lied van Paulus en Silas. Het lied van de overwinning die u behaald hebt. Het lied van de vergeving die u geschonken had. Het lied van uw wijs beleid in het leven van uw kinderen. En wij hebben daarnaar mogen luisteren. En wanneer we straks naar huis gaan, wilt u geven dat we het zullen bewaren in ons hart. En dat we het zullen overdenken. En ons eigen leven ernaast zullen leggen. En wilt u het ons leren om dat lied ook te zingen. Om dat lied weer te zingen. En Heere, wil ons ervoor bewaren om met het lied van de wereld mee te zingen. Wilt u zo werken met uw Heilige Geest in ons hart? Wilt u het verkeerde en zondige van ons genadig vergeven? Wilt u ook vanmiddag bij ons zijn? Wilt u dominee Visser veilig hier brengen, dat hij uw woord in ons midden mag bedienen? Dit vragen we niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. De gelezen preek was van dominee J. Westerink van Urk. Eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.